Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het gebeurde als de vader niet thuis was, dan moest het jongetje zich voor haar bevredigen.
En als mama zegt dat het goed is, ja, hoe moet je dan weten dat het niet goed is?
Vrouwen speelden een opvallende hoofdrol in twee rechtszaken afgelopen tijd. In Leeuwarden en Assen stonden twee moeders voor de rechter vanwege seksueel misbruik. Je hoort het niet vaak, maar ook vrouwen maken zich schuldig aan verkrachting en seksueel misbruik. Wat drijft vrouwen hiertoe? En gebeurt het misschien wel vaker dan wij denken? Daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van de Leeuwarden Courant luister je naar Radio Ramkraak. De wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Wieske Koen en Rosa Timmer. En ik begin bij jou, Rosa. Jij bent bij een hele bijzondere zaak geweest in Assen. Bij een moeder die haar dochter misbruikte.
En dat is gebeurd in een SM-relatie die zij heeft.
En hoe oud was die dochter?
De dochter was 8 jaar toen het begon.
En een SM-relatie?
Ja, een SM-relatie, dat is een sadomasochistische relatie. De moeder die is de onderdanige en die heeft een partner gezocht die haar kan domineren. En die noemt zij haar meester. En eigenlijk is het daar misgegaan. Moeder had al wel een beetje psychische kwetsbaarheid, een psychische stoornis. En zij had ook een andere partner. Maar ze is eigenlijk buitenechtelijk op zoek gegaan naar een andere relatie waarin ze SM kon doen. En toen heeft ze dus een man ontmoet die haar opdrachten ging geven. En in die opdrachten kwam ook dat hij zei dat hij iets met haar dochter wilde doen. En dat begon met foto's maken, sexy foto's maken, ook van het 8-jarige meisje. En daarna werd het ook fysiek misbruik.
Hoe kom je daarin terecht als moeder?
Ja, nou, de moeder die vond het dus sexy en leuk om opdrachten te krijgen.
Dat maar met je 8-jarige dochter?
Ja, met je 8-jarige dochter. Het begint rustig. Stuur een foto van je naald hakken of weet ik het wat. Die vrouw raakte heel gewend dat ze opdrachten voor hem moest doen. En op een gegeven moment vroeg die man dus, wil jij sexy foto's van jezelf maken? En toen heeft die moeder aan haar dochter gevraagd, wil jij deze foto's van mij maken? Dat heeft dat dochtertje gedaan. En toen vroeg die man, wil je ook foto's van je dochter sturen? En toen heeft moeder gevraagd, nou, wil jij ook op de foto voor hem? Nou, dat wilde dochtertje wel. Foto's maken is leuk. Van onschuldig in een jurkje naar heel bloot en heel expliciete foto's werden dat. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Er gaan maanden overheen. Maar zo is dat begonnen. En het was wel duidelijk. Die man had ook fantasieën over die dochter. Dus toen werd er gevraagd, kunnen we niet ook een afspraak maken met elkaar? Met z'n drieën afspreken. En dat is toen ook gebeurd.
En daar is ook het dochtertje seksueel misbruikt.
Ja.
Ook door moeder of alleen door die man?
Wat er is gebeurd is, als ze afspraken, dan moesten moeder en dochter geblinddoekt zitten met op hun knieën op een matje. En dan kwam die man binnen om hun te inspecteren of ze er wel goed genoeg uitzagen. En daarna, wat er is gebeurd in al die jaren, want het heeft ongeveer 4 jaar geduurd. Moeder die deed dan seksuele handelingen voor. Want ze zei ook, mijn dochter kan het beter van mij leren dan van een sukkel in het fietsenhok. En dan moest die dochter dat nadoen. Overigens, dat ontkent moeder allemaal en ze is nog niet veroordeeld. Maar er is wel veel bewijs tegen haar. De foto's erkent ze wel dat dat is gebeurd. Die zijn ook gewoon gevonden, die expliciete foto's.
Ja, over hoe die zaak aan het rollen kwam, gaan we het zo meteen hebben, Rosa. Eerst naar Wieske, want jij hebt ook een zaak van een moeder gevolgd die eigenlijk haar stiefzoon misbruikte. Hoe zat dat?
Ja, die zaak speelde eind maart. Er kwam een vrouw van 44 uit Heerenveen moest voorkomen vanwege het misbruiken en mishandelen van haar stiefzoon, die inmiddels 17 was. En die had ze van zijn derde tot zijn 16e had ze hem misbruikt. Zij was getrouwd met de vader van de jongen. Het huwelijk was niet altijd even gelukkig. Zij vond dat haar man te streng was voor haar 2 kinderen uit een eerdere relatie. En zij dacht, als ik wel aardig voor jouw kind moet zijn, mag jij dat ook wel voor de mijne zijn. Zij vond dat dat niet het geval was. En haar frustraties, die vierde ze bot op dat jongetje.
En wat deed ze dan allemaal?
Ja, wat deed ze? Dat gebeurde als de vader niet thuis was. Dan moest het jongetje zich voor haar bevredigen. Ze sloeg hem, ze lachte hem uit, ze maakte hem belachelijk. Zei dat hij lelijk was. En dan moest het kind huilen. En dan bracht ze hem, dan heeft ze toegegeven dat ze hem wel eens te stevig naar boven heeft gebracht.
Zei deze jongen daar dan niks over tegen zijn vader? Of tegen zijn echte moeder?
Nee, dat deed hij niet. Want de vrouw dreigde dan met zelfmoord of dat het gezin uit elkaar zou vallen. Heeft de vrouw ontkend overigens op de zitting dat ze dat gezegd zou hebben. Maar dat heeft de jongen bij de politie gemeld. Dat ze daar dan mee dreigde. En dan durfde hij het niet te vertellen.
Werd zij daar opgewonden van? Of waarom deed ze dat?
Nee, ze werd niet gedreven door lust. Ja, zij wilde haar echtgenoot daarmee terugpakken. Zo zei ze dat ook letterlijk. Ze nam wraak op hem. Hij begreep haar niet. En daarom nam ze zijn kind te grazen. En ze zei letterlijk, dan kan ik jou terugpakken. Ja, ze werd echt gedreven door wraak. En dat zie je. Dat zie je wel meer. Want aan de hand hiervan. Dit is, want je zei ook, hè, hoe zeldzaam is dit? Nou, het feit dat de reclassering niet kon inschatten hoe groot de kans op herhaling bij deze vrouw is, daar blijkt wel uit dat het niet heel erg vaak aan het licht komt. Ik wil niet zeggen dat het er niet is, maar het komt weinig aan het licht. Ik had het zelf in de zittingszaal nog niet meegemaakt. En toen heb ik contact gezocht met een onderzoeker, Vivienne de Vogel, onderzoeker bij de forensische zorgspecialisten in Utrecht. En die heeft onderzoek gedaan naar 280 vrouwen in de forensische zorg. En van hen had 4% een zedendelict gepleegd.
Het zijn er een stuk of 10 dan, even heel snel uit mijn hoofd gerekend?
Dat weet ik zo niet. Maar ze hebben het allemaal met een mededader, zijn ze die daden begaan. Nou ja, en ze haalde als voorbeeld aan een vrouw uit Limburg laatst, die zich als oppas aanbood om kleine meisjes te kunnen misbruiken. Maar zij kreeg de opdrachten van haar vriend en die keek mee via een videoverbinding. En volgens Vivienne de Vogel, die zegt ook, de aanleiding tot het plegen van misbruik is bij mannen anders dan bij vrouwen. Mannen worden gedreven door lust. En vrouwen vanuit wraak. Ja, en dat bleek uit deze zaak van die stiefmoeder uit Heerenveen.
Ja, wraak als motief in jouw zaak. Bij Rosa, hoe zit dat bij jou? Was dat gewoon de onderdanigheid die hij dreef of de afhankelijkheid of wat zit daarachter?
Ja, deze vrouw was wel zeker heel afhankelijk geestelijk van deze man. Ze vond het ook leuk om opdrachten uit te voeren en ze dacht ook dat ze steeds verder moest gaan met die opdrachten. Maar als we naar onderzoek kijken, dan zie je eigenlijk 3 types vrouwelijke daders die je kunt onderscheiden. En er is ook een zaak in Assen geweest waar bijvoorbeeld een docent 2 jongens heeft misbruikt van 16 en 17 jaar. Dat is ook een subtype van vrouwen die seksueel misbruik plegen. Dat noem je de teacher-lover type. En dat zijn vaak vrouwen die adolescenten misbruiken omdat ze denken dat ze een liefdesrelatie met zo'n jongen of meisje hebben. En waar we het net over hadden, de SM-moeder uit Bijlen, die doet het dus samen met een partner. En die wordt vaak een beetje of gedwongen of heel erg gestimuleerd door de mannelijke partner om misbruik te plegen. En dan heb je nog 1 laatste type waar ik dan van weet, is de vrouw die zelf veel misbruikt is en dit later gaat herhalen bij haar eigen kinderen.
Maar wat bracht deze moeder dan zover dat je bedenkt dat het wel een goed idee is om je 8-jarige dochter te betrekken in dat hele SM-spel? Is zij dan vroeger misbruikt geweest? Of wat zit erachter?
Deze moeder, daar zijn wel wat psychische stoornissen bij vastgesteld. Ze heeft borderline en ze heeft ook trauma's uit haar verleden. Ze is ook zelf seksueel misbruikt. En er wordt ook geëist dat zij daarvoor behandeld wordt. De uitspraak is er nog niet, maar dat lijkt iedereen wel een goed idee. En dat zie je ook vaak bij vrouwelijke daders, dat ze psychische stoornissen hebben en trauma's.
En ook vaak misbruik dus. Is dat iets wat je vaak ziet, Wietske?
Nou, dat geldt ook voor deze mevrouw. Die had ook een belast verleden. Wat er precies gebeurd is, dat kwam niet aan de orde. Maar ze meldde wel in haar laatste woord. Hè, dat heeft een verdachte tijdens een zitting. Dat ze door nare ervaring in haar jeugd een robot was geworden. En dat ze een schild om zich heen had gebouwd. Dus dat blijkt wel uit dat daar zich van alles heeft afgespeeld. Maar voor het oog was het een hele keurige dame. Werkte bij de GGZ, nu niet meer, maar voorheen. Woonde in een keurige buurt in Heerenveen. Een samengesteld gezin, twee kinderen van haar, eentje van hem. Dat was dan deze jongen. En nog eentje met een gezamenlijk kind. Maar ja, als de vader van huis was, dan moest zijn kind het ontgelden. En daar mocht hij niks over vertellen. Want dan zou het gezin uit elkaar vallen.
Hij bedreigde dat er allerlei ellendige dingen zouden gebeuren, ja, als hij wel zijn mond open deed.
Ja, dat inderdaad. En hij leefde, dat kwam echt via zijn behandelaar. Die was, want hij jongen krijgt hulp. Behandelaar was mee naar de zitting. En die liet namens hem ook weten dat hij thuis altijd in angst leefde als zijn vader niet thuis was. Want dan was je weer bang wat hem te wachten stond. En hij verstopte zich dan ook voor zijn stiefmoeder. En als zij dan weer wat had gedaan bij hem, dan voelde hij zich heel machteloos. Heel, heel verdrietig dat het hem weer was overkomen. En hij heeft dan ook PTSS opgelopen. En hij vond het ontzettend moeilijk om haar terug te zien in de rechtbank. Want ze is inmiddels uit zijn leven verdwenen. De ouders zijn niet meer samen.
Hoe kwam deze zaak aan het rollen dan?
Ja, door zijn moeder. Zijn moeder merkte dingen bij hem. En die is daarmee bezig gegaan. En toen bleek dat er een heel verhaal achter zat.
Dus hij heeft het uiteindelijk opgebiecht aan zijn echte
moeder
wat er gebeurd was.
Nou ja, stukje bij beetje kwamen de dingen uit. Maar hij was heel bang om dingen te vertellen. Want dat had consequenties.
Dan terug naar jou, Rosa, jouw zaak. We hoorden net van Wietske. Eigenlijk een hele normale vrouw op het eerste oog. Die dit deed bij haar stiefzoon. Wat voor vrouw zat er bij jou in de rechtbank, de SM-moeder? Wat voor vrouw was zij?
Nou ja, ik vind het is een beetje vervelend om te zeggen, maar dit was een vrouw waar echt zichtbaar wel wat mis mee was. Ze was heel expliciet over, ik vind het gewoon lekker om dit en dat te doen tegen de rechter. Heel expliciet. En de rechter zei ook, zoveel hoef ik niet te weten over jouw volwassen seksleven, wat niet met deze zaak te maken heeft. Ze vond het heel erg fijn om daar heel openlijk over te vertellen. Dat gaf zij ook als motief voor wat er allemaal gebeurd was. Van, ik geef mijn kinderen gewoon een open seksuele opvoeding. Dus ik heb het over seks. En soms doe ik dingen voor. En dat vond zij allemaal heel normaal. Maar het was voor ons allemaal wel duidelijk dat er met haar wel wat mis was.
Wat voor impact heeft dat op jou dan? Als je dat bij zo'n zaak zit en je hoort al die details.
Nou, de impact kwam voor mij vooral vanuit het slachtoffer. De dochter die zat in de zaal. En hoe moedig zij is geweest om dit verhaal naar buiten te brengen. Want zij is dus van haar 8e tot haar 12e misbruikt. Maar zij had niet door dat het misbruik was. Dat zie je heel vaak bij kinderen, want je weet niet beter. En als mama zegt dat het goed is, hoe moet je dan weten dat het niet goed is? En zij kwam er eigenlijk pas achter toen ze later op haar 16e zelf een vriendje kreeg. En helemaal bevroor toen ze een keer met hem aan het knuffelen was in bed. En zij is toen naar huis gegaan, een beetje gevlucht. En ze appte met haar vriend van, wat er toen gebeurde toen ik zo bevroor. Er kwamen eigenlijk allemaal herinneringen naar boven. Want mijn moeder heeft een vriend gehad en daar moest ik dit en dit en dit van doen. Die jongen heeft toen heel goed doorgevraagd van, wat is er dan gebeurd? En hoe voelde jij je daarbij? En zei ze, dat ze seksuele handelingen heeft verricht. Maar ze zei, ik heb altijd zelf ingestemd of ik heb in ieder geval geen nee gezegd. Dus het is mijn eigen schuld. En die jongen, zo jong als hij was, zei hij, maar dat is misbruik. Want ook al heb je niet nee gezegd, ook al heb je ingestemd, een kind kan niet instemmen in seks met een volwassene. En toen zijn bij haar pas eigenlijk de schellen van de ogen gevallen van, dat is wat mij is overkomen en dat is dat grote geheim dat ik voel. En het is toch niet mijn eigen schuld. En toen is ze naar de politie gegaan. Ze vertelde dat in haar slachtofferverklaring. Toen had ik wel even een brok in mijn keel. Ik dacht, zo, sta je hier als 17-jarige tegen je eigen moeder, die overduidelijk flink wat mis mee is, en je doet zo moedig je verhaal. Ja, daar vond ik wel wat van.
Ja, super heftig, want uiteindelijk heeft zij wel nee gezegd en toen is het ook gestopt, hè, wel?
Ja, dat is het bijzondere aan dit verhaal. En ook eigenlijk het manipulatieve wat deze twee mensen met haar deden. Die man die wilde haar dus eigenlijk penetreren. En zij heeft op een gegeven moment gezegd, maar dat wil ik niet. Ze heeft wel allerlei andere seksuele handelingen gedaan, die ze ook niet wilde. Maar goed, zo liep dat. En op een gegeven moment heeft ze gezegd, dat wil ik niet. En toen is het gestopt. Kennelijk voelde zij van, oké, het lukt niet of zo. We gaan misschien iemand anders zoeken of een andere uitdaging aan. Maar toen is het gestopt. Maar ze hebben haar dus ook het gevoel gegeven dat ze zelf in control was. Wat helemaal niet zo was natuurlijk. Daardoor heeft ze dat eerst ook opgeslagen van, nou, ik heb overal mee ingestemd en wat ik niet wilde is niet gebeurd. Later heeft deze man dit ook op een opname nog tegen haar gezegd van, nou, we zijn toen toch gestopt en wat er is gebeurd, dat slijt wel. Die opname die zij stiekem heeft gedaan, omdat ze met hem ging praten, die is ook gebruikt in de rechtszaak.
Wat verschrikkelijk heftig.
Ja, ja. En wat moedig van haar, hè? Want haar eigen moeder en een volwassen man had ze tegenover zich en ze heeft het toch gedaan. Ja.
Dan weer terug naar jouw zaak, Wietske. Want hoe reageerde de vader van deze jongen er eigenlijk op dat zijn nieuwe vrouw eigenlijk dit deed met zijn zoon?
Ja, nou die vader die was aanwezig bij de zitting. En op een bepaald moment, toen de seksuele handelingen en het schelden en het uitlachen ter sprake werden gebracht, toen trok hij het niet meer. De jongen moest toen huilen, vooral toen het over het uitlachen ging. En die vader die werd boos en verdrietig tegelijk. Er was nog iemand die opstond. Ik weet niet of het een familielid was of een kennis, maar was wel met de familie mee in ieder geval. En die kreeg gewoon een woedeaanval. Die uitte zich hard en die beende de zaal uit. En toen zei de rechter van, nou, de gemoederen lopen nu zo hoog op. We gaan even een kwartiertje schorsen. En, want het is een zeer beladen zaak waar veel emoties mee gemoeid zijn.
Wat doet het met jou dan? Voel jij die emoties ook als je daar zit of kun je je daar wel voor afsluiten?
Ik sluit me er voor af. Maar als ik zo'n jongen zie van 17, dan denk ik wel van, oh jongen, wat heb je moeten meemaken? Ja, dat ik vind het voor het kind vind ik echt ontzettend verdrietig. En als je zo'n jongen zo ziet zitten snikken, ja, dat vind ik heel erg, ja.
Want is het dan ook nog verschillend of een jongen of een meisje misbruikt wordt? In het geval van Rozen was het om een meisje van toen 8. Hier een jongen van, een tienerjongen, zeg maar. Is het er nog verschil tussen?
Ja, voor mij niet. Nee. Nee, dat vind ik in alle gevallen even verschrikkelijk.
Ja, want waar ik eigenlijk heen wil is, word je als slachtoffer nou meteen serieus genomen op het moment dat je moeder de dader is? In het geval van Rosa zit er natuurlijk heel duidelijk een man bij. Maar in jouw geval is het een vrouw die een kind misbruikt. Dat hoor je bijna nooit.
Nee, dat hoor je ook bijna niet. Het is ook vrij bijzonder. En de psycholoog Vivienne de Vogel die ik geraadpleegd heb, die zegt ook van, ja, er is heel weinig over vrouwelijke misbruikers bekend. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En de vrouwen worden in de maatschappij meer gezien als slachtoffers. En niet als predators, roofdieren. Maar dat is het beeld dat wij hebben van mannen en vrouwen. Het kan ook heel goed andersom zijn. Een vrouw of een jongen die misbruikt wordt door een vrouw, wordt vaak gezien als, nou ja, zo noemen ze dat ook, de lucky boy. Van jongen, dan heb jij even mazzel dat de vrouw zo met jou wil. En terwijl dat het andersom wordt het als misbruik gezien. Mannen worden en ook jongens daarin niet serieus genomen.
Nee, we hebben dat ook gezien, hè, in die zaak die we al eerder even noemden van de lerares die twee adolescenten jongens misbruikte, twee leerlingen. Dat daar op social media al heel gauw gezegd werd, waar is die school en wat een geluk hebben die jongens.
Mannen voelen zich vaak uitgelachen en vooral niet serieus genomen. En zelfs als ze wel om hulp vragen, wordt er nog een beetje lacherig over gedaan.
Wat het ook lastig maakt voor kinderen en voor jongens om seksueel misbruik te herkennen, is dat je vaak een lichamelijke reactie krijgt. En een jongen kan een erectie krijgen, want je denkt, een jongen kan toch niet verkracht worden? Maar het lichaam en de geest, dat zijn twee hele verschillende dingen op dat moment. Dat iemand een lichamelijke reactie heeft, dat betekent niet dat hij het wil. En vaak denken wij van wel. Dat maakt het ook zo moeilijk, misschien voor jongens, om hiermee naar buiten te komen. Die reactie daarop. Ja.
Ja, ik zat me natuurlijk ook te verdiepen in dit onderwerp. En een aantal jaren geleden kwam het op de radar dat misbruik door vrouwen wel een heel onderschat probleem is. Omdat we er juist niet van uitgaan dat vrouwen dit doen. Heb jij daar ook aanwijzingen voor gevonden, Wietske?
Nou, in 2013 had Alberto Stegeman met zijn undercover er aandacht aan besteed in een uitzending. over de pedoseksuele vrouwen. En toen gingen vlak daarna in de Tweede Kamer stemmen op om daar onderzoek naar te doen. Alleen volgens mij is dat niet van de grond gekomen. En het komt voor, dat blijkt dus wel uit de zaken waar Rosa mee bezig was als die van mij, dat het er wel degelijk is. Ik denk dat het een topje is van de ijsberg. Ook wat de onderzoeker zegt, dat het niet wil zeggen dat ze er niet zijn. Dus volgens mij moeten we ons daar maar eens in gaan verdiepen.
Wat kun je nu doen als je het vermoeden hebt dat er sprake is van misbruik? Ja, dat is een moeilijke vraag, zit ik me nu ook te bedenken. Want we vermoeden het misschien niet eens, juist omdat het een vrouw is.
Ja, nee, dat klopt. De vrouw die een kind spontaan op schoot neemt, dat is gewoon leuk, dat moet kunnen. Een man die dat doet, daar plaatsen mensen soms wel vraagtekens bij. En dat beeld moet veranderen.
Maar is het ook niet gewoon zo dat een moeder een andere band heeft met kinderen dan een man zou hebben? Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in te schatten. Wanneer is het normaal, wanneer is het niet normaal?
Dat is een hele lastige. Dat is echt een hele lastige. Ja, wat is normaal? Wanneer heeft een kind ergens last van? Maar ik denk als een kind een bepaalde gedragsverandering laat zien, dat je dan alert moet zijn.
Even naar jou, Rosa, want jij hebt daar met een deskundige over gesproken, hè?
Ja, ik heb ook een serie gemaakt over seksueel misbruik bij kinderen. En wat je vaak ziet is dat, inderdaad wat Wietske zegt, een kind zich ineens heel anders gaat gedragen als er seksueel misbruik is geweest. Bijvoorbeeld van een heel uitbundig kind heel ingetrokken, heel introvert worden. Of juist andersom, een ingetogen kind dat in één keer vervelend gedrag gaat vertonen, op een manier aandacht vraagt die niet klopt. Misschien hele bijzondere seksuele gedragingen of uitspraken doet, zie je ook wel. Of ineens weer bedplassen, terwijl dat niet meer bij de leeftijd hoort. Dus een verandering in een kind, dat geeft aan, er is iets aan de hand. Het kan mishandeling zijn, misbruik of iets anders. En als een kind nou al heel lang wordt misbruikt, dan zijn er ook wel signalen. Bijvoorbeeld dat het kind gepest wordt, nergens bij hoort. En dat is vaak omdat kinderen voelen vaak aan andere kinderen van, die houdt iets bij zich, die is niet open, die durft niet mee te spelen. Want je ziet dat kinderen die misbruikt worden en mishandeld worden, die hebben zo'n groot geheim, zo'n loyaliteit naar hun misbruikers, dat zij bijna niet zichzelf durven zijn. Zij bouwen echt een schild om zich heen van dat waar niemand bij kan komen, dat ze dat geheim moeten bewaken.
Ja, ik kan eraan toevoegen dat inderdaad bij deze stiefzoon het geval was. Het buiten de boot vallen.
Een buitenbeentje zijn.
Ja, een buitenbeentje zijn, ja.
Gedragsveranderingen van een kind zijn dus een heel belangrijk signaal, horen we van jou, Rosa. Wat voor straffen staan hier nou op? Wat voor straf hebben deze moeders gekregen? Ja, in jouw geval is er nog geen veroordeling, Rosa. Die moet nog komen binnenkort.
Nee, de eis bij de SM-moeder is 4,5 jaar en dat ze behandeld wordt. En voor de man 5 jaar. Dat is echt uitzonderlijk hoog. Dus ik ben benieuwd of ze het ook krijgen. En de docente die heeft 100 uur werkstraf gekregen. En volgens mij nog wat maanden voorwaardelijk.
Ja, en ze mag haar beroep voor een tijd niet meer uitoefenen, toch?
De docente mag 5 jaar niet docent zijn. Ja, ik zou denken, waarom daarna wel? Hè? Dat is mijn persoonlijke gevoel.
Ja, snap ik. En de moeder die haar stiefzoon misbruikte, Wietske?
Ja, die kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk. En dat betekent een celstraf netto van 3 maanden.
Het is ook wel een verschil als je dat hoort tussen wat er in het geval van de SM-moeder gebeurt. De eis 4,5 jaar. Wat was de eis bij jou eigenlijk?
De eis was 27 maanden. Oftewel 2 jaar en 3 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.
Er zit nog een behoorlijk verschil tussen dan.
Ja, maar deze vrouw die was verminderd toerekeningsvatbaar verklaard door een persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke en vermijdende trekken. En er komt bij dat ze heeft inmiddels professionele hulp. En een heel lange gevangenisstraf zou dat proces te veel doorkruisen, vond de rechtbank. Dus vandaar dat ze kwamen tot deze straf.
Ja, en in jouw geval is de SM-moeder ook verminderd toerekeningsvatbaar, toch?
Ze heeft wel psychische stoornissen die hier van invloed op zijn geweest. Maar zij zit ook al bijna 1,5 jaar vast. Dus ze geven vaak niet minder dan iemand die voor arrest heeft vastgezeten. Dus het is best wel een pittige eis. Ja, ik denk omdat er zoveel bewijs wel tegen deze mensen is. In appjes, foto's, opnames. En dat heb je niet zo vaak in dit soort zaken. Dat ze misschien daarom wel een flinke eis hebben neergelegd.
Wanneer komt de rechtbank in de zaak van de SM-moeder met een uitspraak?
Over anderhalf week volgens mij.
Maar is de verwachting dat het wel de volle 4,5 jaar wordt? Of wat verwacht je er zelf van?
Wat verwacht ik ervan? Ik denk wel dat deze vrouw sowieso verplicht een behandeling moet.
Want zij is nu niet onder behandeling.
Zij is nu al zelf vrijwillig onder behandeling in de gevangenis. En zij wil hier zelf ook wel mee doorgaan. En ik denk dat dat wel een voorwaarde wordt gesteld. Ik denk niet dat ze de volle 4,5 jaar krijgt, eerlijk gezegd. Omdat het vaak gaat het al een beetje door de helft, zo'n eis. Maar goed, het is allemaal een beetje koffiedik kijken.
Wij zijn geen rechters.
Nee,
dat,
absoluut
dat moeten
niet.
We ook maar zo houden.
Ja.
Zeker. Wietske Koen, Rosa Timmer, dank jullie wel. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de zaak waar Rosa het net over had en andere misdaadonderwerpen? Abonneer je dan op onze misdaadnieuwsbrief. En wij sturen je iedere week een mailtje met de beste onderwerpen. Je vindt de link bij deze podcast. Dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde, die werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.